Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Iedereen kent Jordanië, het koninkrijk waar Petra en Aqaba liggen. Toch vraag ik me af, wie kent Jordanië echt? Wie kent de geschiedenis goed? Wie in Nederland weet de geografische en strategische uitdagingen? Wist je bijvoorbeeld dat het grootste gedeelte van het land woestijn is? En de drie grote steden, Irbid, Zarqa en Amman, in de groene hooglanden liggen, vlak bij elkaar eigenlijk. Het lijkt mij interessant om in te zoomen op dit land, in het centrum van het Midden-Oosten, en te kijken naar de relaties in de regio. Co-host voor deze aflevering is Aaron Friele van Sidi. Salam alaikum, Aaron.
Alaikum salam, Jos.
Jij bent twee keer in Jordanië geweest. Hoe vond je dat?
Nou, hartstikke mooi. Kijk, als je in Israël op vakantie bent, dan is het vrij makkelijk om uitstapjes te regelen naar Petra. Petra is een uit rotsen gehouden stad. Het is prachtig. Het is een van de wereldwonderen. En daar in de buurt van Eilat kan je makkelijk de grens over naar Aqaba en daar vandaan naar Petra. Met travel operators en wat niet. Dus ik ben zeker niet de enige die dat gedaan heeft hoor, vanuit Israël. Maar het is erg mooi om te doen.
En als je daarheen gaat, zet je dan gewoon je toeristische cap op? Of ben je ook wel een beetje aan het kijken van...
Als het in de zomer is, dan heb ik zeker een petje tegen de zon.
Nee, maar ik bedoel, denk je dan ook nou over de politiek of geschiedenis?
Ja,
of...
uiteraard. Ik zou er natuurlijk dolgraag wel vaker en langer naartoe willen gaan. Maar goed, dan moet de tijd met tijd dat wel toestaan.
Je kunt
maar
ook een podcast luisteren.
Je kunt ook naar een podcast luisteren.
Namelijk ja. Deze.
Of eentje opnemen.
In Nederland moet je een Jordanië-expert echt met een loop zoeken. Maar dokter Joas Wagemakers mag er wat mij betreft zeker voor doorgaan. Dokter Wagemakers is islamoloog die zich veel heeft bezighouden met dit bijzondere land. En hij is verbonden aan de meest robuuste universiteit van ons land, namelijk die van Utrecht. Drie keer raden waar ik heb gestudeerd. Nou, welkom in Misrach, meneer Wagemakers.
Dank u wel.
En dank dat we aan het mooie Janskerken van Utrecht langs konden komen. We gaan het in deze podcast er niet zoveel over hebben, dus dit is uw kans. U doet momenteel ook onderzoek naar de intellectuele geschiedenis van de moslimbroederschap, ook in dit gebied. Net een boek over gepubliceerd. Ja, kunt u daar iets spannends over melden? Een tipje van een sluier of zo?
Ja hoor, dat kan ik wel doen. Ik vind de moslimbroederschap een erg interessante organisatie. Ook omdat er nogal eens wat mensen zijn in Nederland, maar ook daarbuiten, die in verband worden gebracht met de moslimbroederschap. En die ontkennen dat dan vaak stellig. Maar een van de vragen die ik interessant vind is, zelfs al zijn ze in verband met de moslimbroederschap, zelfs al hebben ze relaties met de moslimbroederschap, wat dan nog? Wat is er dan zo erg aan die moslimbroederschap? En daar gaat mijn laatste boek over. En daar behandel ik de moslimbroederschap in 14 landen, geloof ik. Een aantal Europese landen, maar vooral Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse landen. En dan kijk ik naar de geschiedenis, de ideologie. En ook vooral hoe ze veranderd zijn door de jaren heen. En ja, wat ze eigenlijk gedaan hebben, wat ze gezegd hebben. Wat voor ideeën ze hebben geput uit de islamitische bronnen en dergelijke. En ook wat voor nieuwe groeperingen er uit hen voort zijn gekomen. Sommige juist veel progressiever, andere juist veel conservatiever. En ook organisaties die nu niks meer met de moslimbroederschap te maken willen hebben. Zoals Al-Qaeda en de Islamitische Staat. Die hebben toch ook daar nog wel een link mee op de een of andere manier. En dat is heel interessant.
Ja, wij hebben over de moslimbroederschap gesproken met Kiki Santing van de Rijksuniversiteit Groningen. Een van de dingen die ik mee heb genomen uit dat gesprek is dat zij zegt het is echt een spectrum. De moslimbroederschap in Tunesië is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de moslimbroederschap waar Hamas uit is ontstaan. U knikt.
Ja, ja nee, Kiki is een gewaardeerde collega en zeer deskundig. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Het zijn heel verschillende organisaties die te maken hebben met lokale problemen. Die zelfs op het gebied van bijvoorbeeld sociale kwesties, waarvan je toch nog zou kunnen denken, nou dat is toch overal wel hetzelfde. Dus bijvoorbeeld de positie van vrouwen en kwesties als vrijheid van meningsuiting, daar denkt men nog verschillend over. Dus het is niet alleen de politieke context, maar ook echt heeft men verschillende ideeën over verschillende zaken. Dat is ook vaak historisch zo gegroeid. Dus ja, zeker. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende takken van de moslimbroederschap.
Ja. En dan toch eventjes kort. U zei veel mensen die hier in Europa in verband worden gebracht met de moslimbroederschap, die ontkennen dat vaak. Is dat terecht? Is er een presentie van de moslimbroederschap in West-Europa?
Je kunt het op twee niveaus bekijken. Als je de moslimbroederschap als organisatie ziet, dus met een gedeelde ideologie, met een gezamenlijke subcultuur als het ware, die geworteld is in de Arabische wereld en in ook anticolonialisme, en een gezamenlijke hiërarchische organisatiestructuur, dan is er geen moslimbroederschap in Europa. Dus als mensen zeggen wij horen niet bij die organisatie, dan denk ik dat dat klopt.
Maar je kunt het ook op een andere manier bekijken.
Maar je kunt het ook op een andere manier bekijken inderdaad, namelijk de moslimbroederschap als beweging. En dan zie je niet die organisatiestructuur daarbij, dus dat dingen vanuit Cairo of vanuit een andere Arabische hoofdstad worden geregeld, maar dat je te maken hebt met meer een gedachtegoed en een soort culturele achtergrond. En dat is natuurlijk veel diffuser. Dan hebben we het niet over leden, maar dan heb je het meer over aanhangers. Dat is iets dat wel degelijk in Europa te vinden is.
Dan is het meer een ideologie.
Precies, een ideologie, maar ook een subcultuur. Dus het is ook een subcultuur die geworteld is, niet alleen in de Arabische wereld, maar ook heel erg in het idee van anticolonialisme, verzet tegen westerse overmacht, en bijvoorbeeld ook heel erg sterk anti-Israëlisch is. Dat zijn wel zaken die te vinden zijn natuurlijk in Europa. Maar dat men onderdeel is van een hiërarchie die bestuurd wordt vanuit het Midden-Oosten, dat vinden we eigenlijk niet.
Oké, laten we nu beginnen met de geschiedenis van Jordanië, want daar gaan we het over hebben. Yalla. In de mailconversatie van tevoren gaf u aan dat de hedendaagse staat, dat je eigenlijk niet veel verder terug hoeft te gaan dan de val van het Ottomaanse Rijk. En dat is dus aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een goed vertrekpunt om het te gaan hebben over dit gebied. Het gebied viel in handen van de Britten, een van de overwinnaars van die oorlog. En dat is dus de oorsprong van Brits mandaatgebied Palestina. Hè? Dus de Britten kregen van de voorloper van de VN het mandaat om daar een staat of staten te stichten of te helpen stichten. Is dat zo een beetje goed samengevat?
Ja, nee, ik denk dat dat prima samengevat is. Je ziet eigenlijk dat de Osmanen inderdaad de Eerste Wereldoorlog verloren, samen met de Duitsers en Oostenrijk-Hongarije. En je zag dat dat gebied opgedeeld werd in mandaatgebieden, inderdaad Franse en Britse. En dat Groot-Brittannië het mandaat kreeg inderdaad over Palestina. Dat omvatte toen ook nog wat we nu Jordanië noemen, dat klopt. Dat is er later afgegaan. In 1922 is dat er afgehaald. Toen is dat in twee gebieden opgesplitst. Wel allebei nog onder Brits bestuur. En je zag dat de Britten samen hadden gewerkt in de strijd tegen Duitsland en het Osmaanse Rijk enzovoort. Met lokale Arabische heersers. Namelijk Hossein ibn Ali. Die kwam uit het Arabisch Schiereiland. En die had een aantal zoons. Faisal en Abdallah. En die werkten samen. We kennen vast wel de bekende film Lawrence of Arabia. Die gaat over die kwestie. Historisch gezien klopt het niet helemaal, maar het is natuurlijk een mooie film.
Maar toch kijken.
Precies. En die mensen die samen hebben gewerkt met de Britten, die hadden een afspraak gemaakt. Wij helpen jullie, maar dan krijgen wij onafhankelijkheid. En die onafhankelijkheid die bestond erin dat de Britten en in mindere mate ook de Fransen mandaatgebieden eigenlijk gaven aan die zoons van die Hossein ibn Ali. En ze gaven bijvoorbeeld Faisal, wilden ze koning maken van Syrië. Nou, dat pikten de Syriërs niet, dus toen hebben ze hem koning gemaakt van Irak. Dat hebben de Britten toen gedaan. En Abdallah, die zoon, die kreeg wat destijds echt ervaren werd als troostprijs. Zo werd er echt over gesproken, dus niet erg positief. Die kreeg wat toen Transjordanië werd genoemd. Het gedeelte aan de andere kant van de rivier de Jordaan.
Maar dat was toen nog wel een mandaatgebied?
Dat was toen een mandaatgebied. En dat kwam in de handen van emir, zo werd hij nog genoemd. Prins eigenlijk, of leider. Abdallah. En die werd later, een paar jaar later, werd die koning. En zo is eigenlijk Jordanië begonnen. Dus hoewel het grondgebied dat Jordanië nu beslaat heel erg oud is, bijvoorbeeld het hedendaagse Amman is het oude Philadelphia. Dus dat is echt een heel oude stad. Dat wordt al in de Bijbel genoemd. Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament wordt dat genoemd.
En ja, een van de eerste gemeentes.
Ja, precies. Een van de eerste christelijke gemeentes inderdaad. En daar is natuurlijk ook het Amerikaanse Philadelphia naar genoemd. Dus dat is echt heel erg oud. En ja, Petra, het werd net al genoemd. Dat is natuurlijk vreselijk oud. Dus het is echt een heel oud gebied. Alleen als staat Jordanië is het echt in de 20e eeuw geboren.
Ja, want wanneer werd de staat echt uitgeroepen?
Jordanië heeft onafhankelijkheid gekregen in 1946. Maar daar moet ik dan wel bij zeggen dat die onafhankelijkheid wel met een aantal haken en ogen kwam. Dus het was wel zo dat officieel kreeg het land in 1946 onafhankelijkheid. Maar de Britten hadden zeker op het gebied van buitenlands beleid echt nog een flinke vinger in de pap. En dat uitte zich onder andere in het feit dat een man die John Bagot Pasha heette, dat was een belangrijke Britse militair, dat was eigenlijk min of meer de baas van het Jordaanse leger, van het Arabische legioen. Dus als het ging om het leger, als het ging om buitenlands beleid, ja, dan was er nog een heel sterke Britse aanwezigheid. Dus van feitelijke, de facto onafhankelijkheid was eigenlijk niet sprake. En dat is pas ontstaan in de jaren 50, toen koning Hussein, de koning van destijds, die heeft toen echt gezegd, wij schoppen die man eruit, we sturen die man de laan uit. Hij moet binnen 24 uur of binnen 48 uur of zo, moest hij zijn spullen pakken. En had jarenlang daar gewoond en die moest toen weg. En toen heeft Jordanië echt een soort, het wordt dan de Tahrib al-Jaysh genoemd, de Arabisering van het leger. Dus dat de Britse invloed eruit werd gehaald. En dat is in de jaren 50, dat is eigenlijk meer de feitelijke onafhankelijkheid geworden.
Dat koninkrijk van Abdallah, dat wordt het Hashemitische koningshuis genoemd, klopt dat? Wat betekent dat Hashemitisch?
Ja, Hashemitisch is een verwijzing naar de Hashem clan en dat was de clan van de profeet Mohammed. Dus je hebt, even voor de duidelijkheid, je hebt een familie, zoals we dat in Nederland ook kennen, en die bestaat eigenlijk uit grootfamilies. Dus dat is een, wat wij in Nederland ook een neven en nicht en dat noemen allemaal maar op maar bij. En als dat nog wat groter gezien wordt, dan heb je het over een clan. En een stam bestaat uit verschillende clans. Dus de profeet Mohammed behoorde tot de Quraysh-stam. Dat was een dominante stam binnen Mekka in de 7e eeuw. En die bestond uit verschillende clans. En een van de minder prominente clans was de Hashim-clan. Mm. En daar komt de profeet Mohammed dus uit. En het huidige Jordaanse koningshuis beweert dus met hun naam Hashemitisch dat zij als nazaten van die clan ook nazaten zijn van de profeet Mohammed.
Dus ja, ben je in één klap populair en je hebt een soort autoriteit?
Nou, populariteit zou ik niet willen zeggen, maar het gaat gepaard met een zekere autoriteit. Het is niet zo natuurlijk dat men dan automatisch aanneemt dat je veel van de islam weet of dat je heel vroom bent. Maar het geeft wel een bepaalde status, dat wel.
Ja, dus de Hashemieten of de koning die wordt ook wel toegedicht dat hij ervoor zorgt dat het land het Zwitserland van het Midden-Oosten wordt genoemd. Hè? Dus relatief stabiel. Is dat overdreven? Is dat alleen voor de buitenkant zo? Of schat u het ook zo in?
Nou, die speelt daar wel een rol in, ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat Jordanië een land is dat zich te midden van allerlei behoorlijk heftige conflicten bevindt.
Ja, ik zal even uitleggen. Dus Jordanië heeft, wat u net al zei, grenst aan de rivier de Jordaan. En heb je dus een grens met Israël en met het Palestijns gebied West-Jordaan-oever. Aan de zuidkant heb je Saudi-Arabië. Dat is eigenlijk een grens die echt als een streep door de woestijn daar loopt. In het oosten heb je Irak en in het noorden heb je Syrië. Dus het ligt, het is landlocked tussen al die landen en bijvoorbeeld in Syrië en Irak heb je natuurlijk ook onlangs heel veel onlusten, om het maar heel erg eufemistisch uit te drukken, gehad.
Kleine correctie, is net niet landlocked, want je hebt dus bij Aqaba toegang tot wat zij de Golf van Aqaba zullen noemen. En in Israël juist de Golf van Eilat, die vervolgens naar de Rode Zee leidt. Dat is een heel klein stukje inderdaad. Net niet genoeg om ontziltingsinstallaties te installeren. Ga ik het zo over hebben.
Maar blijkbaar. Heb je wel een haven?
Is daar een haven? Er is een klein haventje, ja. Maar daar kan ik zo uit mijn hoofd niet over vertellen hoe groot die haven is. Of hoe groot de schepen zijn die daar kunnen aanmeren. Maar en dat scheidt dan net Israël van Saudi-Arabië, zeg maar. Dus,
ik dacht dat je mij ging corrigeren en zegt, nee, de Dode Zee ligt eraan. Maar,
okay. Nee. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, waar waren we?
Nou, hij had het over de positie van Jordanië. Ja. En kijk, dat brengt natuurlijk met zich mee. Jordanië heeft vanuit verschillende conflicten heel veel vluchtelingen bijvoorbeeld ontvangen. Ja. 48 en 67 vluchtelingen uit Israël en de Palestijn. Of Palestina moet ik eerder zeggen en later uit Israël. In de jaren 0 van deze eeuw kwamen er Irakese vluchtelingen vanwege het conflict met Irak. We hebben in de afgelopen jaren natuurlijk heel veel Syrische vluchtelingen over allerlei gebieden gezien, maar ook Jordanië. Dus Jordanië is vaak een land dat de vluchtelingen uit andermans conflicten ontvangt. Jordanië is tegelijkertijd ook een land dat geen grote olievoorraden heeft. Het heeft waterschaarste. Het is economisch niet heel erg sterk. En dat zorgt er ook wel voor dat er in Jordanië, en dat is veel breder dan de koning, een soort besef is van wij hebben rust in de tent en daar moeten we toch ook wel blij mee zijn. En dat is natuurlijk ook iets waar het regime blij mee is, want die willen ook graag stabiliteit bewaren. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat bijvoorbeeld corruptie, machtsmisbruik, dat zijn dan weer dingen die ook weer met het regime geassocieerd worden. Dus je zou kunnen zeggen dat de koning in zekere zin een van de factoren is die stabiliteit garandeert, maar tegelijkertijd ook weer met zijn bestuur en met zijn regime als geheel en de corruptie en machtsmisbruik die daarmee gepaard gaan, weer mogelijk voor instabiliteit zorgt. Of in ieder geval voor excuses om tot instabiliteit te komen.
Ja, want u noemt het een regime. Dat lijkt me geen positieve term.
Nou, ik bedoel dat niet zozeer positief of negatief. Ik bedoel dat er een systeem is achter de regering die het werkelijk voor het zeggen heeft. En dat zeg ik in Nederland niet, omdat in Nederland toch in feite de regering bepaalt wat er gebeurt. Of ze daarmee altijd natuurlijk oplossingen vinden, dat is een ander verhaal. Maar in Jordanië is het zo dat de premier en de regering niet werkelijk bepalen wat er gebeurt.
Ja. Maar zijn het echte stroommannen? Of kijk, Abdullah II, dat is echt ook politiek gezien de meest machtigste man van machtigste. Ook politiek gezien de machtigste van Jordanië. Maar er is een regering, er is een premier. En hoeveel politieke macht hebben zij?
Zij hebben wel politieke macht, maar zij hebben macht binnen de marges die het regime ze stelt. Dus als er kwesties zijn waarover binnen Jordanië verschillend gedacht wordt, maar die niet over rode lijnen van het regime heen gaan, dan mag de regering daarover beslissen. Dus dan hebben we het over zaken als belasting en zo. Ja, daar kun je verschillend over denken natuurlijk. En de premier en de regering die mogen daarover gaan. Maar als het gaat bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te noemen, vrede met Israël in 1994, dat was echt, de meerderheid van de Jordaniërs was daar echt niet voor. En de meerderheid van het parlement ook niet. Maar dan maakt de koning wel duidelijk van, dit wilde ik echt dat we gaan doen. En dit moet echt gebeuren. En dan wordt er wel zo, ja, gelobbyd is misschien een voorzichtige manier om uit te drukken. Maar dan wordt er wel zo stevig gelobbyd dat die beslissing erdoor komt. Dus het parlement en de regering, bedoel, er worden wel eerlijke verkiezingen gehouden. In die zin dat er zijn wel verhalen over dat er echt stembussen vol worden gepropt en zo met stemmen. Maar dat zijn denk ik uitzonderingen. Maar het regime heeft wel de voorwaarden voor de verkiezingen zo gecreëerd dat er uitslagen uitkomen die zij willen. Dus de verkiezingen zelf zijn over het algemeen wel eerlijk. Maar de voorwaarden die daar aan de grondslag liggen, die zorgen er wel voor dat het niet helemaal eerlijk is. De regering wordt aangesteld door de koning, het leger, de geheime dienst, bepaalde tribale elite, bepaalde prominente families. Dat zijn degenen die daadwerkelijk, als het gaat om de grote beslissingen, aan de touwtjes trekken. En dat noem ik het regime.
En dus heeft het zin om in te zoomen op die man, Abdullah II. Wie is hij?
Ja, hij is de zoon van de voormalige koning Hussein.
Waar we het net over hadden.
Precies. Hij is jarenlang helemaal niet van belang geweest voor de opvolging. Jarenlang is het kroonprins Hassan geweest, de broer van koning Hussein, de jongere broer. Maar die werd eigenlijk heel kort voordat koning Hussein aan kanker overleed in 1999, werd in één keer prins Abdallah II naar voren geschoven. En die is toen koning geworden in 1999. Hij was eigenlijk helemaal niet zo goed bekend met het land Jordanië. Dat klinkt vreemd.
Ja, dat klinkt heel vreemd.
Ja, dat klinkt heel vreemd natuurlijk. Maar dat komt omdat hij heel veel tijd door heeft gebracht in Engeland en Amerika, waar hij gestudeerd heeft. Hij heeft aan Sandhurst gestudeerd, militaire academie. En in Amerika heeft hij gestudeerd. Hij spreekt ook beter Engels dan Arabisch.
Okay.
Dat wordt hem ook wel eens verweten door sommige Jordaniërs. En je ziet dat hij om die reden ook wel een beetje heeft moeten wennen aan het leiderschap van Jordanië. Dat hij bijvoorbeeld, om toch nog eventjes terug te komen op de moslimbroederschap, dat hij moeite had om de moslimbroederschap en nog steeds eigenlijk te zien als een politieke factor in plaats van een veiligheidsfactor. Hij was als getrainde militair, want hij heeft echt kan helikopters vliegen en zo, dat doet hij allemaal. Is hij veel meer geneigd om naar islamitische groeperingen zoals de moslimbroederschap te kijken door een veiligheidsbril. En dat is denk ik niet helemaal los te zien van zijn militaire achtergrond, die dus in het buitenland vooral heeft genoten.
Maar als mens of als persoon. Kunt u daar iets over zeggen? Hij komt altijd gewoon in een pak, geloof ik. Hij ziet er vrij westers uit.
Ja, nou, als je in Jordanië bent, dan zie je dat, dat is eigenlijk wel heel interessant, dat er heel veel foto's hangen van koning Abdallah. En dat zie je vaak natuurlijk in dictaturen, dat er te pas en te onpas foto's hangen. En dat hij daarin ook kleding draagt die de verschillende aspecten van zijn identiteit moet uitdragen.
Namelijk?
Bijvoorbeeld inderdaad een pak met een stropdas. Hè. Het is een moderne man, het is een westerse man die staat voor vrije handel en al zulke soort zaken. Dat. Maar tegelijkertijd ook dat hij bijvoorbeeld Bedouïnenkledij draagt. Hè. Want dat is ook een belangrijk aspect van zijn identiteit. Jordanië is een land dat in feite gesticht is met behulp van allerlei tribale oudsten en tribale leiders, mm-hmm. en stammen. Dat is belangrijk. Daar moet ook echt. Je ziet het ook in kranten, als er belangrijke beslissingen genomen worden. Dan zie je een hele pagina bijvoorbeeld in een regimegezinde krant. Staat dan bij, die stam is het ermee eens. Die stam is het ermee eens. En je foto's van grote bijeenkomsten van vertegenwoordigers van die stammen. Die staan achter het regime. Dus dat is duidelijk dat men dat uitlegt. Dus dat is een tweede aspect van zijn identiteit. Ook dat hij aan het bidden is als moslim. Dat hij een vroom man is. Dus ook om te laten zien, het is niet alleen die hashemitische achtergrond, maar ik geef er ook gestalte aan. Ik ben een vrome moslim. In hoeverre mensen dat daadwerkelijk geloven, dat is natuurlijk een tweede. Maar de presentatie daarvan, dat zie je heel duidelijk terug. Dus ja, in het Westen trekt hij inderdaad een pak aan. Maar in Jordanië zie je dat ook anders is. En een vierde, heel belangrijk, een legeruniform.
Ja, tuurlijk.
Dat hij ook echt, hij is echt een man van het leger.
Anders ben je geen dictator, vind ik.
Nou, ik denk ook wel dat hij is echt wel een man van het leger. Ik heb wel eens het idee.
Hij heeft dat ook gestudeerd en zo.
Ja, ik heb wel eens het idee dat hij zich eigenlijk het meest op zijn gemak voelt als hij gewoon onder zijn makkers uit het leger is.
Over het internationale imago van Jordanië raad ik de Mizrach Metzen aan. De korte podcast, ook met u. Ik wil nog even kijken naar de politieke uitdagingen van het land. En wat zijn eigenlijk op dit moment de grote politieke uitdagingen?
Ja, dat zijn er een heleboel. We hebben economische uitdagingen natuurlijk. Jordanië is echt gewoon een arm land. Het heeft gewoon grote problemen. Ik zei net al, het heeft geen olie. Daar komt ook nog bij, er zijn veel Jordaniërs die in het verleden in de Golf hebben gewerkt, in de olieindustrie. En die stuurden dan echt miljarden per jaar terug naar huis. Dat is echt een grote bron van inkomsten. Die ook niet meer zo groot is als dat die was. Steun vanuit de Golf is ook minder geworden. Je ziet, dus er zijn echt grote economische problemen. Daar komt bij dat de Syrische vluchtelingen die zijn gekomen de afgelopen jaren, ja, daar wordt toch ook wel over gesproken door sommige Jordaniërs op een manier van, ja, zij pikken onze baantjes in en zo. Dus dat is ook een gevoelig thema.
Dat is ook echt bijna universeel, hè?
Dat, ja, misschien wel. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen, ja. Waterproblematiek is natuurlijk groot. Daarnaast hebben ze natuurlijk altijd nog situatie waarbij de relatie met Israël, ja, ze hebben vrede, maar het is natuurlijk ook weer niet om over naar huis te schrijven hoe goed die relatie is.
Gaan we het zo meteen ook over hebben. Ik wil nog even inzoomen op die vluchtelingen.
Ja.
Er zijn ook vluchtelingen uit de Palestijnse gebieden. Ja, eigenlijk moet ik Palestina zeggen, want in die tijd, toen het nog Brits mandaatgebied Palestina was, vluchten zij. Wat is de status van deze groep mensen in dit land?
Ja, in principe zijn de Palestijnse burgers van Jordanië zijn Jordaanse staatsburgers. En Jordanië is, in tegenstelling tot Syrië en Irak en nou ja, al die andere landen, het enige land dat Palestijnen echt tot staatsburgers heeft gemaakt. Dus je ziet eigenlijk, in het dagelijks leven zie je geen verschil. Maar er zijn wel verschillen. Je ziet wel dat er bijna geen organisaties zijn in Jordanië, zeker niet politieke partijen bijvoorbeeld, die zowel Oost-Jordaniërs, dus laten we zeggen even de oorspronkelijke Jordaniërs, om dat zo te zeggen, en Palestijnse Jordaniërs verenigen. Een van de weinige organisaties die dat doet is bijvoorbeeld de Moslimbroederschap. Die brengt ze bij elkaar.
Nou, je zit toch weer richting Moslimbroederschap te praten.
Ik kan het toch niet laten. En je ziet ook dat Palestijnse Jordaniërs soms gewantrouwd worden, omdat ze bijvoorbeeld, ja, ze zouden minder toegewijd zijn aan het koningshuis, ze zouden minder toegewijd zijn aan het land.
Loyaliteit.
Precies. En ik heb bijvoorbeeld wel eens meegemaakt, om even een anekdote te geven, en dat is niet een geïsoleerd incident, maar zulke dingen heb ik vaker meegemaakt, dat er is een tijd geweest dat Jordanië de regering een campagne wilde voeren om te zeggen, Jordanië, dat staat op één, zoiets, hè, van Jordanië is top.
Jordanië first.
Precies. Nou, letterlijk, want ze hadden een slogan dat is Al-Urdun Awwalan. En dat betekent letterlijk Jordanië first.
Nou, there you go.
Dus dat is al wat ouder inderdaad. En je zag dat taxichauffeurs stickers daarvan op hun taxis plakten. En ik sprak daar een keer met een taxichauffeur over. Ik zeg, ik zie dat wel heel veel. Die stickers met Al-Urdun Awwalan, Jordanië eerst. En toen zei hij, ja, alleen echte Jordaniërs doen dat.
Mm.
En ik snapte natuurlijk wel wat hij bedoelde, maar ik vroeg het toch even na. Dus ik zei, wat bedoelt hij? Ja, geen Palestijnse Jordaniërs, alleen Oost-Jordaniërs doen dat. En dat is een sentiment dat je wel veel ziet. Het is natuurlijk ook niet totaal uit de lucht gegrepen, want Palestijnen hebben natuurlijk een eigen thuisland, een eigen land waar zij hopen een staat te stichten. Dus het is ook niet totaal absurd. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens met iemand gesproken en die zei, ik vind eigenlijk dat de Palestijnse vertegenwoordiging in het Jordaanse parlement beperkt zou moeten blijven, omdat wij anders, als we Palestijnen gewoon een heel groot aantal zetels in laten nemen van het Jordaanse parlement, dan geven wij eigenlijk voer aan het idee dat onder sommige Israëli's leeft, dat er al een Palestijnse staat is, namelijk in Jordanië.
Ja.
En toen zei ik van ja, maar dat komt dan wel neer op feitelijke discriminatie van Palestijnen in Jordaniërs. En dat gebeurt ook niet tussen, dat is geen regel. Maar dan zei hij van ja, maar dat is dan zo. Dus er wordt wel soms met wat wantrouwen naar Palestijnse Jordaniërs gekeken.
Maar dat is interessant, want ze zijn nog altijd een grote meerderheid in de bevolking.
Ja, maar dat is feitelijk zo, maar dat weten we officieel niet.
Aha.
Kijk, wij weten dat en dat is natuurlijk ook gewoon zo.
Een soort white lie.
Ja. Maar
dus er worden bewust geen cijfers en dergelijke. Ja,
demografisch onderzoek is heel gevoelig. En ook in Jordanië.
Oké, dus op papier hebben ze dezelfde rechten, maar in feite worden ze ook wel gediscrimineerd in dat land.
Nou, kijk, als het gaat om echt concrete discriminatie, bijvoorbeeld door wetten en dergelijke, dat niet zo. Maar
nee,
het is wel bijvoorbeeld, kijk, en er is ook een zekere jaloezie, moet ik misschien zeggen. En dat heeft te maken met de Golfoorlog. In 1990 viel Irak Kuwait binnen. En in Kuwait woonden honderdduizenden Palestijnen, zo'n 400.000 Palestijnen. En de PLO, de vertegenwoordiger van de officiële vertegenwoordiger, internationaal erkende vertegenwoordiger van de Palestijnen, die juichte eigenlijk die invasie in zekere zin wel toe. Die kozen de kant van Irak in die tijd. Nou, dat vond Kuwait niet zo fijn.
Tragische, verkeerde beslissing ook achteraf gezien.
Dus Kuwait heeft die Palestijnen eigenlijk het land uitgezet op een klein aantal na. Dus 400.000 Palestijnen zijn toen eigenlijk het land uitgezet in 1991-92, die periode. En toen zijn 250.000 van die 400.000 die in Kuwait woonden, die zijn teruggegaan. En voor de luisteraars, ik doe eventjes aanhalingstekens, want ze kwamen eigenlijk helemaal niet uit Jordanië. Maar ze waren wel staatsburger van Jordanië, omdat ze uit de westelijke Jordaanoever kwamen. En dat was toen zij daar weggingen nog onderdeel van de staat Jordanië, want die bezette dat periode 49 tot 67. Dus ze gingen terug naar Jordanië, nogmaals tussen aanhalingstekens, en kwamen daar vaak best wel hoog opgeleid. Vaak materieel gezien waren ze goed af. Dus die stichtten bedrijven en die trokken naar West-Amman. West-Amman is het rijkere gedeelte van Amman. Daar gingen ze wonen. En veel Jordaniërs keken eigenlijk naar die mensen en dachten, ja, die komen hier zomaar even uit het buitenland. Die zetten hier bedrijven op en wij hebben dat allemaal niet. Dus er was onder sommige Jordaniërs, dat wil ik wel echt benadrukken, hoor. Er is ook heel veel gewoon goede relaties over en weer. En een gemengde huwelijken en zulke dingen, dat gebeurt gewoon.
Goed.
Maar onder sommige Jordaniërs is er wel iets van weerzin, van jaloezie. En zij profiteren van ons. Dit is ons land. En ja, onder bepaalde mensen vind je dat wel degelijk.
Zometeen gaat Misrach verder over Jordanië in de regio. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. We hebben onze luisteraars gevraagd om vragen in te spreken. Dank voor de respons. We hebben er een aantal uitgelicht. Ten eerste,
ik ben Willemijn en ik ben een tijdje geleden op een trip geweest waarmee ik met een paard door Jordanië reed. Het was prachtig door eindeloze woestijnen heen. En we gingen toen ook even de grens over met Saudi-Arabië. En daar heb ik eigenlijk een vraag over. Want in hoeverre slaan die grenzen ergens op? Is dat reëel of is dat eigenlijk alleen maar een grens op een kaart? En is dat anders voor toeristen bijvoorbeeld dan voor nomaden?
Ja, dat is een heel interessante vraag. En ik heb er ook een heel interessant antwoord op.
Oh, spannend.
Ja, want die grenzen zijn heel erg arbitrair getrokken. En tussen Jordanië, Saoedi-Arabië en al die landen, die zijn echt, Winston Churchill heeft wel eens gezegd, met een rood potloodje op een zondagmiddag getrokken. En Winston Churchill heeft nog een andere aardige uitspraak gedaan, die dat echt belichaamt, dat het echt koloniale grenzen waren, die helemaal geen rekening hielden met de lokale bewoners of het gebied, maar echt met de belangen van de koloniale machthebbers. Namelijk, wat ik nu ga vertellen klopt overigens niet. Het is niet waar, maar het is een aardig verhaal. En het illustreert hoe arbitrair die grenzen zijn. Dat Churchill een keer een behoorlijk grote lunch op had en dat nog in zijn maag aan het verwerken was. En toen grenzen aan het trekken was van het Midden-Oosten. En bij het trekken van die grens in Jordanië zie je op een gegeven moment een flinke scherpe bocht naar links en dan weer naar rechts. Een heel grote hoek. Het is misschien met geluid wat minder makkelijk uit te beelden. Maar als je de kaart van Jordanië ziet, dan zie je dat. En Churchill beweerde dat hij de hik kreeg en toen met dat potloodje in één keer uitschoot.
Oh.
En dat die hoek erin is gekomen. En daar is ook
en toen kregen ze wat Syrische woestijn erbij.
En die hoek die is bekend komen te staan als Winston's Hiccup.
Oh.
Dus die grenzen zijn inderdaad heel arbitrair.
Ja, ik lach, maar het is natuurlijk super treurig als je precies in dat gebied een Bedouinenstam bent.
Nou ja, kijk, die Bedouinen die waren zeker vroeger, hadden die natuurlijk helemaal niks met staatsburgerschap. Die trokken van het ene gebied naar het andere.
Ja, dat nationalisme is een uitvinding van ons.
Precies, dat is echt heel modern. En die Bedouinen die lopen daar al honderden jaren rond. Dus die trekken inderdaad die grenzen over.
Nog steeds dus.
Ja, maar je ziet wel dat staten dat natuurlijk hebben geprobeerd te organiseren. Staten willen niet dat mensen zomaar ongestraft grenzen overtrekken. Dus daar is wel wat organisatie in. Maar dat neemt niet weg dat die grenzen voor heel veel Bedouinenstammen heel arbitrair waren. Sterker nog, als we het hebben over het noorden van Saoedi-Arabië en het zuiden van Jordanië, net is al genoemd Petra. Petra maakte onderdeel uit van het oude Nabatese Rijk.
Mm-hmm.
Het noorden van Saoedi-Arabië maakte daar ook onderdeel van uit. Dus je hebt ook nog dat die grens getrokken wordt midden door een heel oud rijk. Dus het zijn echt kolonialistische grenzen en die zijn getrokken door Britten en Fransen en die hebben niks te maken met de belangen van de lokale inwoners.
Maar hoe ziet dat dan er in de praktijk uit? Ja, sorry Jos, toch nog eventjes. Want ik heb van Willemijn de indruk dat zij gewoon daar vrolijk met de groep heen en weer over de grens kon reizen. Misschien wel zonder iets te merken.
Dat zou
van een grenscontrole.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, het oosten van Jordanië. Dus als je kijkt bijvoorbeeld een plaats als Assalt. Dat is een van de belangrijke plaatsen in het oosten van de westelijke helft. Maar de echt oostelijke helft van Jordanië, dat is bijna alleen maar woestijn.
Ja.
En je zag ook bijvoorbeeld dat Jordanië helemaal niet zo vreselijk inzat over de opkomst van IS in Irak. Omdat men wist, er zit zoveel woestijn tussen Irak en bewoonde gedeelte van Jordanië, dat ze die natuurlijk lang en breed aanzien komen als die met jeeps of zo aankomen rijden. Dus dat geeft enig perspectief. En hetzelfde slaat op Saoedi-Arabië. Dus het is, als je als toerist daar bent, ik heb dat zelf nooit gedaan met een paard, moet ik eerlijk toegeven, maar ik kan me zo voorstellen dat je dan makkelijk de grens over kunt. Dat er weinig controle is.
Dus het is ook militair gezien een soort buffer. Een buffer die ze trouwens niet hebben als mochten ze ooit slaags raken met de Israëli's. Dan zit er een heel lullig riviertje tussen.
Ja, dat is een rivier die soms maar 2 meter breed is. Ja.
Precies. Volgende vraag.
Wil de bevolking in Jordanië eigenlijk strengere opvattingen van de islam zien in hun wetgeving, zoals je bijvoorbeeld in Egypte zag toen daar Mubarak afgezet werd?
Opiniepeilingen zijn daar wel naar gedaan. Naar wil je de toepassing van de sharia hebben? En dat zegt een heel groot gedeelte van de bevolking ja. Dus je zou kunnen zeggen dat is het antwoord op de vraag. Het antwoord is ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om enige skepsis te tonen ten aanzien van de uitslagen van opiniepeilingen in dictaturen, waar mensen veel meer geneigd zijn dan in vrije landen sociaal wenselijke antwoorden te geven. En het is ook in een land als Jordanië, waar ja toch in feite een dictatuur is, misschien wat minder streng en wat minder gewelddadig dan in andere landen, maar toch, daar is toch een sociale wenselijkheid om te zeggen, ja, ik ben een moslim, ik ben een vrome moslim, ik wil de sharia ingevoerd hebben. Dat is fijn, dat vind ik een goede zaak. Ook al zijn mensen misschien niet zo vroom of soms zelfs atheïstisch. Dat is echt nog steeds een controversiële kwestie. Hoewel in de afgelopen jaren daar meer openheid over is en mensen, zeker ook op sociale media, wat meer openheid over geven. Dus enerzijds zeg ik ja, op basis van opiniepeilingen van Pew of andere internationale.
PEW voor de luisteraar.
Ja, gerenommeerde opiniepeilers. Maar ik vraag me af in hoeverre je dat heel serieus moet nemen met betrekking tot sociaal gevoelige kwesties in dictaturen.
Deze anonieme vraagsteller had ook nog een vervolgvraag via WhatsApp.
Verre kun je een radicaal islamitisch regime verwachten in Jordanië als koning Abdullah als straks afgezet wordt?
Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Zowel het ene als het andere niet. Ik denk niet dat koning Abdullah afgezet gaat worden. Omdat hij zijn schaapjes wel op het droge heeft. Dus dat gaat denk ik niet gebeuren.
Ondanks dat hij geen goed woordje Arabisch spreekt.
Nou nee, hij spreekt goed Arabisch hoor. Alleen zijn Engels is gewoon beter.
Okay. Hij kan gewoon super goed Engels. Is het gewoon echt Oxford English?
Nou, dat zijn niet mijn woorden, maar dat zou hij zonder meer waarderen, die opmerking. Nee, er zijn wel eens protestacties geweest dat mensen aan het protesteren waren, hun eisen gaven in het Arabisch en dan zeiden, we zullen ze ook nog even herhalen in het Engels, dan verstaat de koning het
ook. Oh ja, lekker.
Dus dat zijn het soort sneren die wel eens uitgedeeld worden naar de koning. Maar om terug te komen op de vraag.
Maar als mocht hij afgezet worden?
Ja, nou dan denk ik nog niet. Omdat de steun voor radicaal islamitische groeperingen in Jordanië heel erg laag is. Dat heeft er onder andere mee te maken dat Jordanië ook te maken heeft gehad met een aantal aanslagen. De bekendste daarvan is die op een aantal hotels in Amman in 2005. Daar zijn tientallen mensen bij omgekomen en nog veel meer mensen gewond. Dat waren gewone Jordaniërs. Het was onder andere een bruiloft. Een man die zijn bruid, zijn kerstverse bruid, is die kwijtgeraakt.
Verschrikkelijk.
En heel veel mensen zijn daar gestorven. En dat heeft onder andere ertoe geleid dat de populariteit van Abu Musab al-Zarqawi, dat was de leider van Al-Qaeda in Irak. En dat was, was een Jordaniër, maar die zat in Irak en die was daar verantwoordelijk voor de aanslagen op honderden Shiiten vooral. En ook Amerikaanse soldaten, maar vooral op Shiiten. Dat die populariteit enorm is gekelderd. Dus daarvoor zagen veel Jordaniërs hem als een soort held die tegen de Amerikanen vocht. Een soort anti-koloniale strijd aan het voeren was in hun ogen. Maar daarna zagen heel veel mensen hem echt als een terrorist.
Was dat een misrekening van hem?
Nou, vanuit zijn perspectief niet. Want hij zal zeggen, ik heb gewoon gedaan wat goed is. Ik heb een aanslag gepleegd op een poel des verderfs. En dat was ook een klap tegen het regime in zekere zin. Daarmee heb ik laten zien dat het regime zwak is. Dat ze me niet tegen hebben kunnen houden. Dus vanuit zijn perspectief niet. Maar als je kijkt naar dat, vanuit PR-oogpunt. Ja, zijn populariteit heeft een flinke deuk opgelopen in Jordanië. Dus wat dat betreft wel.
Laatste vraag.
Hey, hallo. Met Rebecca uit Leiden hier. Ik heb een vraag over de aanwezigheid van Hamas in Jordanië. Ik weet namelijk dat er veel Palestijnen in Jordanië wonen. En ik vroeg me af of Hamas dan ook erg populair is in het land. En of Hamas ook actief is in Amman.
Ja, Hamas is zeker populair. Er zijn heel veel inderdaad Palestijnen in Jordanië. En ook de Jordaanse evenknie van Hamas, dus de Palestijnse moslimbroederschap, die heeft ook nauwe banden met Hamas. Hamas zit natuurlijk ook in de westelijke Jordaanoever. Nou ja, de rivier de Jordaan is maar smal, dus die contacten zijn snel gelegd. Dus zeker is die populair, omdat hij gezien wordt als een vaandeldrager van de Palestijnse zaak. Wat niet wil zeggen dat de aanslagen van Hamas, natuurlijk Hamas pleegt inmiddels al jaren geen zelfmoordaanslagen meer. Maar ook daarvoor is zeker wel sympathie. Ik las vandaag nog bijvoorbeeld in een islamistische krant. Asabil heet die. Dat is de krant die verbonden is met de moslimbroederschap in Jordanië. En daar
die krijg ik toevallig ook op mijn mat thuis.
Oké, nou hier, geweldig.
Ja, maar u leest dat online, neem ik aan?
Ja, zeker. Okay. Ja. En daar stond dat er een steekaanval was geweest. Iemand had met een mes mensen, geloven in Jeruzalem, maar ik weet niet meer precies waar het was. En daar waren verschillende mensen bij omgekomen. Nee, sorry, het was vlakbij het was in een nederzetting, zo was het. Er waren kolonisten die waren neergestoken. En de dader, die was daarbij omgekomen en daarvan werd gezegd dat hij een martelaar was geworden. Dat is denk ik een representatieve manier om te zien hoe er over mensen van de islamitische beweging in de Palestijnse gebieden, dus Hamas, maar over Palestijn in het algemeen wordt geschreven. Ze worden echt gezien als het slachtoffer. En als ze daarbij omkomen, dan worden ze afgeschilderd als martelaren. En binnen de islamitische beweging is er een sterke neiging om echt Israël gewoon helemaal niet te erkennen. Dus ik denk dat, er is zeker een populariteit.
Oké, heel duidelijk. Dank u wel. Dan gaan we door naar blokje 2, Jordanië in de regio. Dat is een kort blokje. In het eerste stuk van deze podcast hebben we wat binnenlandse uitdagingen gehoord. Maar we hebben ook al eventjes gekeken naar de kaart. En als je daarnaar kijkt, dan kun je gelijk begrijpen dat binnenlandse problemen misschien niet de grootste problemen zorgen. De plek van Jordanië op de aardbol is super kwetsbaar. We hebben het nog niet eens gehad en bewust over het Egyptische of Babylonische Rijk dat oorlog na oorlog uitvoerde over de Valleiregio, waar de om en nabij 10 miljoen Jordaniërs eigenlijk allemaal wel wonen, hè, op die hooglanden, groene hooglanden. We hadden het ook nog kunnen hebben over de kruisvaders, de Mamelukken of de Ottomanen. Ottomanen hebben we een heel klein beetje gehad, die toegang wilden hebben tot de heilige plaatsen in de regio. Op dit moment heeft Jordanië uitgestrekte grenzen. We hebben het net al een beetje gezegd, naar aanleiding van de vraag van Willemijn, dwars door woestijngebieden, Churchill's Hiccup onder andere. Ik wil maar zeggen, in zo'n kwetsbare positie heb je echt goede vrienden nodig. U noemde al eventjes dat er minder geld komt uit de Golf. Heeft Jordanië zich minder populair gemaakt bij de Golfstaten?
Nee, de Golfstaten hebben gewoon minder geld.
Okay.
Dus dat is de reden. Er is minder geld om te besteden. Nee, Jordanië zorgt echt wel dat ze de Golfstaten te vriend houden. Jordanië heeft, als we even de afgelopen jaren als voorbeeld noemen, dan zie je dat de Arabische Lente, de zogenaamde Arabische Lente van opstanden tegen de regimes, die heeft ertoe geleid dat bondgenootschappen tussen regimes echt aangehaald werden, als het ware. En dat het Jordaanse regime echt banden met bijvoorbeeld Abd al-Fattah al-Sisi in Egypte echt aanhaalde. Natuurlijk ook in de Golfstaten. En dat er echt een idee is van we moeten die banden goed houden, want er zijn opstanden hier gaande. Dat is natuurlijk een heel stuk minder met Syrië, om allerlei verschillende redenen. Iran is ook een gezamenlijke vijand. Dus je ziet dat er verschillende redenen zijn voor Jordanië om met Egypte, met Noord-Afrikaanse landen, met landen uit de Golf, behalve dus natuurlijk Iran, de banden echt nauw te houden. En ja, Jordanië is gewoon niet het soort land dat het zich kan veroorloven om veel vijanden te creëren.
Wie is de beste vriend van Jordanië?
Oeh, dat is een goede vraag.
Saudi-Arabië misschien?
Nee, ik denk uiteindelijk toch Amerika.
Okay.
Omdat Amerika niet alleen veel geld geeft aan Jordanië, maar ook altijd bereid is om Jordanië bij conflicten te betrekken. En dan op een positieve manier. Bij de oplossing van conflicten bedoel ik dan natuurlijk. Daar kunnen ze op rekenen. Ze krijgen echt, ze hebben al miljarden en miljarden dollars gekregen.
Ik heb wel eens gehoord dat de Joden in de Verenigde Staten, en dat zijn er nogal wat, daar ook een rol in spelen. Die eigenlijk lobbyen om ook US aid te doneren aan Jordanië. Om te zorgen dat dat land in ieder geval wel stabiel blijft.
Ja, dat zou best kunnen. Ik heb daar geen gedetailleerde kennis van, maar dat zou goed kunnen. Jordanië is een stabiel land. Hoewel het altijd, al decennia lang wordt het gezegd van het staat op instorten en het koningshuis gaat omvergeworpen worden. Maar dat is nog nooit gebeurd. Maar ja, Jordanië is echt een stabiel land. Het werd al eerder gezegd natuurlijk, een soort Zwitserland van het Midden-Oosten, in die zin dat het neutraal is. En het is ook tegelijkertijd natuurlijk een buffer. Het is die oostgrens van Israël destijds, dat was echt een problematisch iets vanuit militair oogpunt. En dat is nu helemaal afgedekt. Dus voor Israël is het heel belangrijk om die vrede met Jordanië te hebben. En is dat echt een stabiele factor?
Ja, laten we daar maar gelijk over gaan hebben. Althans, niet voordat je een tip hebt gekregen van de redactie.
Hoe vind je deze podcast tot nu toe? Als je houdt van geschiedenis en politiek, heb ik een tip voor je. Ik luister graag naar de Afrikast. Dezelfde presentator, andere regio. De Afrikast is enorm divers. Het gaat over de zwarte farao's van Nubië, de Nederlandse nalatenschap in Zuid-Afrika, maar ook over wat Noord-Korea doet in Senegal, of over wat buitenlandse zaken doet in de Sahel. Voor een vrolijke, interessante en gevarieerde podcast moet je bij de Afrikast zijn. De Nederlandstalige podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika.
Ja, Jordanië is een van de eerste Arabische landen die echt vrede sloot met buurland Israël. En daar had de koning een hele belangrijke rol in gespeeld. Kunt u kort uitleggen hoe deze vrede tot stand kwam?
Ja, dat was echt een vrede die destijds genoemd werd als iets dat al heel lang in het vat zat, maar nooit eruit kwam. Er zijn al eigenlijk vanaf het begin van Jordanië, en eigenlijk nog daarvoor zelfs, zijn er al banden geweest tussen het Zionistische leiderschap, dus voor de onafhankelijkheid van de staat Israël, en Emir Abdallah, dus voordat er een Jordaanse staat kwam. Toen waren er al banden tussen bijvoorbeeld Golda Meir en ook andere Zionistische leiders. Chaim Weizmann, bijvoorbeeld de eerste president van Israël, die had ook al contacten met vertegenwoordigers van die familie. En dat waren over het algemeen positieve banden. Die hadden eigenlijk op persoonlijk niveau hadden ze wel goede relaties, maar die konden nooit tot een overeenkomst komen. En dat is eigenlijk altijd zo voortgegaan tot uiteindelijk in 1994, destijds Yitzhak Rabin, de premier van Israël, en koning Hussein vrede sloten. En dat was in ieder geval vanuit Jordaans perspectief echt een regime aangelegenheid. En daarmee bedoel ik dat het duidelijk geen steun had onder de bevolking.
Maar toch heeft het stand gehouden.
Ja, het heeft wel stand gehouden.
Is de bevolking bijgedraaid inmiddels?
Nee, ik denk niet dat de bevolking bijgedraaid is. Maar het levert ze ook niet heel veel concreet nadeel op.
Okay.
Dus kijk, er is destijds wel gezegd van ja, maar dat kan ons zakelijk, economisch gezien heel veel voordeel opleveren. We kunnen investeringen krijgen vanuit Israël, toeristische samenwerking rond Eilat en Aqaba, waar net al over gesproken werd. En dat had ook gekund. En er was een kleine zakelijke elite in Jordanië die daar wel oren naar had. Maar de gewone Jordaniër, als je daarvan kunt spreken, die had daar niet zoveel vertrouwen in. En er is ook uiteindelijk heel weinig van terechtgekomen van de Jordaans-Israëlische samenwerking. Dus de vruchten heeft Jordanië er niet echt van geplukt. Maar de negatieve aspecten ervan, die heeft het ook niet. Kijk, de Palestijnen zijn degene die de klappen vangen in het Palestijns-Israëlisch conflict, niet Jordanië. En heel veel Jordaniërs maken zich daar boos om, maar zij zijn niet degene die dat daadwerkelijk doen. Dus eens in de zoveel tijd heb je wel een politicus in Jordanië die zegt van ja, ik ga jihad voeren tegen Israël, of die zich daar vreselijk boos om maakt. En er is een sterk gevoel van solidariteit met de Palestijnen. Maar het heeft, als het echt gaat om economische, politieke zaken, heeft Jordanië daar geen nadeel bij. Dus ik denk dat dat een belangrijke factor is in het stabiel houden van de situatie.
Maar heeft het over nadeel op individueel niveau, zeg maar, voor de bevolking in het algemeen? Ik vraag me af, hoe zit het met de nadelige gevolgen, of destijds in elk geval, bij het sluiten van die vrede? En dat vraag ik me af, omdat Egypte volgens mij best wat diplomatieke problemen kreeg van de Arabische buren, toen zij de eerste waren om de vrede te sluiten met Israël.
Ja, dat klopt inderdaad. Egypte is echt uit de Arabische Liga gezet. En die zijn echt een tijd gemarginaliseerd. Uiteindelijk is dat dan wel weer goed gekomen. Bij Jordanië is dat helemaal niet gebeurd. En dat heeft er ook mee te maken dat ja, Egypte al voor was gegaan. En Egypte was natuurlijk het belangrijke Arabische land. Dat was op allerlei gebieden. Het ligt centraal gelegen in de Arabische wereld.
Het is het grootste aantal
inwoners.
Inwoners.
Ja, een heel groot land inderdaad. Ook de filmindustrie in Egypte is heel belangrijk. Dus heel veel mensen verstaan ook het Egyptisch dialect. Egypte heeft lange tijd een belangrijke rol gespeeld in al zulke soort organisaties. Nu is dat gewicht wat meer verschoven naar Saoedi-Arabië, maar toch. Maar ja, die ban was in feite, die banvloek, als je dat zo zou kunnen noemen, die was gebroken door Egypte. Ja, en Egypte kan natuurlijk dat Jordanië niet kwalijk nemen als ze dat zelf ook al hebben gedaan. Dus die reactie die kwam er niet echt meer. En het is natuurlijk ook van belang dat een paar jaar later kwam natuurlijk koning Hussein, die dat verdrag heeft gesloten, te overlijden. Dus dat zal misschien ook een rol hebben gespeeld. Dus nee, die terugval of die terugslag of negatieve impact of iets dergelijks, die is er bij Jordanië nooit geweest.
Net als in blokje 1 gaan we van geschiedenis gelijk zo hop over naar het nu. De relatie tussen Israël en Jordanië is nog altijd best wel sketchy. Misschien zijn het wel frenemies. Friends and enemies at the same time. Hoe definieert u de relatie?
Ja, misschien is dat wel een goede manier om te definiëren inderdaad als frenemies. Het is duidelijk dat als er iets gebeurt dat Jordanië zorgen baart, dat de koning zich daarover uitspreekt bijvoorbeeld, dat hij ook in zekere zin de gevoelens van de bevolking moet kanaliseren daarmee.
Als een echte koning?
Ja, maar ook als iemand die zich daar waarschijnlijk ook echt wel zorgen over maakt. Maar tegelijkertijd, het vredesverdrag staat echt niet ter discussie. Dat is heel duidelijk. Er is wel wat verschuiving gekomen hoor. Dat moet ik wel zeggen. Er is bijvoorbeeld in de jaren 90, in 1997, als ik het me goed herinner, is er een Jordaanse soldaat geweest die een aantal Israëlische meisjes heeft vermoord. En dat waren meisjes in de Westbank. En hij was een soldaat, ze had een geweer bij zich en heeft hen gewoon doodgeschoten. En het waren meisjes ik weet niet precies hoe oud ze waren, maar laten we zeggen tieners. Het waren zeker tieners. En koning Hussein, destijds koning, is toen naar Israël toe gegaan en heeft toen de families van die meisjes persoonlijk getroost en gecondoleerd en dergelijke. Nou, dat werd als heel positief ervaren dat de koning zelf dat heeft gedaan. En het was ook duidelijk, die man die dat gedaan heeft, die komt nooit meer vrij. He, men twijfelde ook wel aan zijn geestelijke vermogens, dat hij misschien niet helemaal ten volle bij zijn verstand
dat
was.
Dat denk ik sowieso, als je tieners doodschiet, maar fijn, dat nou, terzijde.
Okay.
Ik snap wat u bedoelt.
Ja, ik heb het echt over zijn mentale capaciteit.
Ja, ja. Ja.
En dus dat was echt duidelijk van die tijd. Die komt nooit meer vrij. Die zit levenslang en dat gaat echt niet vrijkomen. Maar hij is onder koning Abdallah wel vrijgekomen. En dat zijn het soort, ja, kijk, Israël heeft daar niet echt nadeel van, maar het is wel een teken van, we kunnen toch, ja, iets dat in het Palestijn of het Arabisch-Israëlisch conflict, moet ik hier zeggen, speelt, daar kunnen wij toch wel van mening veranderen. Hetzelfde met bepaalde gebieden die onder het Wadi Araba-verdrag, dus het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië, aan Israël toe behoorden. Daar had Jordanië een claim op die gebieden en die is een paar jaar geleden afgelopen. En toen heeft Jordanië gezegd, wij willen die gebieden terug in plaats van die claim of het eigenaarschap daarvan aan Israël te verlengen. Dus het zijn zulke soort kleine dingetjes waarin je ziet van zonder het verdrag als geheel op de helling te zetten, kan Jordanië daar wel invloed op uitoefenen en kan het wel laten zien van wij pikken niet alles. Wij zijn echt wel bereid om ons mannetje te staan tegenover Israël. En daar krijgen ze dan ook weer lof voor van tegenstanders van Israël die dan zeggen nou dat is goed gedaan door de koning.
Aaron, even naar jou. Water hebben we al een paar keer aangeduid als een belangrijk thema. Jordanië heeft een groot watertekort. Als regeringsleiders elkaar ontmoeten, is dat ook altijd een thema. Wat is momenteel de waterdeal?
Nou, er is iets van een deal afgesproken een jaar of twee geleden in de kaders van de Doha Expo. En ook wel in de kaders van de Abraham-akkoorden, want die is namelijk bewerkstelligd door de Verenigde Arabische Emiraten, die goede banden hebben inmiddels met Israël natuurlijk, zoals we weten, maar ook historisch met Jordanië. Dus die hebben geprobeerd een deal te bewerkstelligen, waarbij Israël drinkwater zou aanleveren aan Jordanië. Heeft Jordanië natuurlijk heel veel behoefte aan. En Israël kan goede ontziltingsinstallaties daarvoor bouwen. Waarvoor Israël vervolgens in ruil zonne-energie krijgt uit Jordanië. Uit plekken in Jordanië waar ongeveer 300 dagen per jaar de zon schijnt. En dat is dus hartstikke voordelig economisch. Maar ook met het oog op klimaatverandering. Wat in die regio ook een grote uitdaging is. Moet ik wel bij zeggen, voor wat ik begrijp, is die deal nog altijd in de fase van het Memorandum of Understanding.
Okay.
Er zitten wel wat haken en ogen aan. Het moet nog maar blijken of en zo ja, wanneer, op welke termijn dat geïmplementeerd zou kunnen worden. Het schijnt dat het leiderschap in Jordanië niet zo heel happig is, bijvoorbeeld om dat überhaupt heel erg kenbaar te maken. Omdat politieke deals met Israël nog altijd een beetje moeilijk liggen. En het zou meteen in één klap het meest voornaamste voorbeeld van coöperatie tussen die twee landen zijn.
Ja, dus dan krijgt het vredesverdrag soort economische handen en voeten.
Ja, en dat soort verdragen, samenwerkingsverbanden zijn wel ontzettend belangrijk, denk ik, voor de duurzaamheid van vrede en uiteindelijk ook de uitwisseling, ook op andere gebieden tussen verschillende volkeren, cultureel, politiek, economisch, ga zo maar door.
Even terug naar dokter Wagenmakers. In hoeverre definieert die enorme groep Palestijnen in Jordanië de relatie met Israël?
Niet zo heel erg. Ik denk dat het op de achtergrond wel een rol speelt.
Mm-hmm.
Dat het een belangrijke factor is in hoe men in de samenleving over Israël denkt. Maar tegelijkertijd, Oost-Jordaniërs zijn ook geen liefhebbers van Israël. Dus ik denk dat het wat dat betreft niet zo heel erg veel uitmaakt. Wat je wel ziet is dat er binnen bepaalde organisaties, als er Palestijnen aanwezig zijn, die hebben dan vaak het idee van de Palestijnse kwestie moet heel hoog op de agenda staan. Terwijl Oost-Jordaniërs dat ook belangrijk vinden, maar minder geneigd zijn om daar prioriteit aan te geven. Omdat men zegt van ja, oké, Jordanië zelf is ook gewoon belangrijk en daar moeten we het ook over hebben. Dus in de prioritering kan het wel een verschil maken of mensen Oost-Jordaans of Palestijns-Jordaans zijn. Maar over het algemeen zie je dat er een sterke antipathie is tegen Israël in Jordanië. En dat het vredesverdrag echt, ja, wat ik zei, een regime aangelegenheid is. En dat is denk ik niet afhankelijk van de precieze afkomst van de Jordaniërs zelf.
Aaron, we komen zo langzamerhand op het laatst van deze aflevering. Jij neemt altijd één ding mee en licht dat uit. Wat is dat deze keer?
Nou, ik vond het een heel interessant gesprek. Ik vond het erg leuk om echt een beetje in detail in te zoomen op dit kleine en ogenschijnlijk, of relatief moet ik zeggen, rustige landje, Jordanië. Daar midden in een onstuimige regio. Door het gesprek heen merk je dat het echt zo'n cruciaal puzzelstukje is eigenlijk in die hele regio.
Ziet er ook uit als een puzzelstuk.
Het ziet er ook een beetje uit als een puzzelstuk. Ik vond het ontzettend interessant om die verbanden te bespreken tussen het koningshuis, wat voor relatie die hebben met de stam uit van de verschillende stammen, tot aan de diplomatieke verhoudingen van vandaag. Dus dat vond ik een leuke takeaway van dit gesprek, dat het soms juist heel interessant kan zijn om te kijken naar wat kleinere plekken in de wereld die misschien ogenschijnlijk rustig zijn, maar desalniettemin ontzettend relevant en belangrijk om te begrijpen. Wil je de rest ook begrijpen?
Laatste vraag. Waar gaat de relatie tussen Jordanië en Israël heen in de komende jaren?
Oei, ja, ik doe natuurlijk historisch onderzoek.
Dus daarom.
U even de glazen bol tevoorschijn.
Daar ben ik dus niet zo'n fan van zulke soort vragen. Maar ik denk dat het in ieder geval geen radicale wending zal nemen.
Okay.
Dus welke Israëlische regering er ook zit, en of we nou deze koning nog een tijd houden of dat zijn zoon hem opvolgt, het zal geen radicale wending nemen om de eenvoudige reden dat beide landen zich heel goed realiseren dat de vrede en de stabiele relatie tussen beide landen voor allebei de partijen voordelig is.
Dus als je deze podcast hebt geluisterd helemaal tot het einde, heel goed gedaan, dan is dit voorlopig nog wel relevant. Daarmee komen we dus aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag, Dr. Joas Wagemakers van de Universiteit van Utrecht. En natuurlijk de vragenstellers. Hey, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip sidi.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.